We hebben ons de vorige keer bezig gehouden met de 60, uiteindelijk. De betekenis van het getal en van de naam van de 60, de Samach eigenlijk. Het werkwoord, het Hebreeuwse werkwoord, wat staat voor ondersteunen, dan wel leunen, dan wel het opleggen der handen, want dat heeft alles met elkaar van doen. En het betekent dan dat het getal als zodanig in de Bijbel gebruikt wordt in de betekenis van inderdaad ondersteuning. Maar in het bijzonder blijkt dat daarbij gedacht wordt aan macht, de uitoefening van macht. En in het bijzonder dan gaat het om de ondersteuning, dan wel de instandhouding van het koningshuis, de dynastie. Want in die betekenis komen wij het getal nogal eens tegen, in de meeste gevallen zelfs, in alle andere betekeningen. Betekenissen zijn daar feitelijk van afgeleid. We hebben gezien dat Isaac 60 jaar was bij de geboorte van Esau en Jacob. En daar vind je de betekenis van een getal ruimschoots geïllustreerd. Het gaat daar inderdaad om de instandhouding van de dynastie, het huis, de familie namelijk van Abraham, waaruit later de Messias zou voortkomen, vanzelfsprekend. We komen de 60 tegen bij de pilaren van de voorhof. 60 pilaren rondom, die uiteraard geacht worden, niet alleen de voorhof, maar daarmee zelfs de hele tabernakel te ondersteunen. Met andere woorden, de tabernakel steunt op 60. Dat is zo ongeveer het idee. We kwamen de 60 tegen bij de spijzen van Salomo. Waar staat dat er dagelijks 60 kormeel nodig was om de familie in stand te houden. Niet dat de man zoveel at, maar hij had nogal wat vrouwen, hebben wij gezien ook de vorige keer. Enzovoort. Hè. De lengte van de tempel werd gemeten met 60 L. De instandhouding van de tempel. Afmeting van de tempel dus. De lengte van de tempel werd gemeten met 60 L. Van Rehabeam staat, die had 60 vrouwen en 60 dochters. Dat gaat dan zonder commentaar verder deze keer voorbij. Maar tot instandhouding van de familie. Ja. 60 L wordt ook genoemd als de maat van de fundamenten van de tempel, de nieuwe tempel namelijk, die van Ezra. En daar gaat het inderdaad om de ondersteuning, de onderbouw, het fundament namelijk van de tempel, die dan inderdaad met één maat gemeten wordt, namelijk die van 60. En daarna kwamen we 60 dragers tegen, die de koets, dan wel het bed van Salomo droegen, want zo was dat, hè. De draagstoel dus van Salomo, ondersteund door, dan wel gedragen door, 60. En vervolgens, dat was in Hooglied 3, en in Hooglied 6 vinden we zelfs 60 koninginnen. En over de bijwijven hebben we het vorige keer ook al gehad, dus dat doen we nou ook niet meer, hè. 60 koninginnen voor Salomo, de bruidegom. Daarna liepen wij van de band af. En daarna noemde ik namelijk nog even in de gauwigheid de hoogte van het beeld van Nebukadnezar, die gemeten wordt met 60 L. Dat heeft ook te maken met het koningshuis, een dynastie, een koninkrijk eigenlijk in dat geval. Want het beeld zelf beeldt in de eerste plaats uit de figuur van Nebukadnezar zelf. Maar daarna heeft het uiteraard ook dezelfde betekenis en functie als dat beeld in Daniel 2, wat daar verscheen in een droom. Dat wil zeggen, het staat voor de koninkrijken der aarde. Gedragen eveneens door, of ondersteund door, eveneens 60. Daarna komen wij terecht in het Nieuwe Testament. Dus een paar schriftplaatsen die ik toch niet zomaar aan voorbij wil gaan. Dat is in de eerste plaats op volgorde dan, Matteüs 13. Waar het getal niet zo erg opvalt. En waar we ook niet zo erg de neiging hebben om er een concrete betekenis aan te geven. Dat is Matteüs 13. In de gelijkenis van het zaad, waarbij het laatste deel van het zaad, zoals dat genoemd wordt in vers 8, viel in goede aarde. Dat is daarna een vaste uitdrukking geworden in het Nederlands. Hè? Iets valt in goede aarde, heet dat, en meestal heeft het met aarde dan niks te maken. Maar goed, het valt in goede aarde en er staat er, en het gaf vrucht, op grond van dat het zaad in goede aarde viel, het gaf vrucht. Het een 100, het ander 60 en het ander 30 fout. Ik heb er in de praktijk nooit veel commentaar op gehoord, op deze uitspraak. Het was gewoon het idee, gewoonlijk, dat er toch zaad is wat dan op een of andere wijze dan toch uiteindelijk vrucht draagt. Zij het dan dat er verschil bestaat in vrucht dragen. Dat is een gedachte die we natuurlijk elders in de schrift, in bijzonder het Nieuwe Testament, ook tegenkomen. En daar blijft het commentaar gewoonlijk bij. Meer commentaar heb ik gehoord trouwens op de paralleltekst. Dat is die van Marcus 4. Dat is dan eveneens vers 8. Waar dezelfde gelijkenis verteld wordt. Het zal ongetwijfeld exact dezelfde zijn, dezelfde gebeurtenis. Maar nu vermeld door Marcus. En die zegt in vers 8, het andere deel viel in de goede aarde en gaf vrucht die opging en wies. En het ene droeg 30, het andere 60 en het andere 100-voud. Nou, hier is het een opklimmende reeks. Dat wil zeggen, in Matteüs staat er 100-voud, 60-voud, 30-voud. En hier staat 30-voud, 60-voud en 100-voud. En in dit geval kan men er gewoonlijk wat meer mee, want zegt men dan, het gaat om een opklimmende reeks. Het begint maar met 30 en als we goed ons best doen, want daar komt het onvermijdelijk op neer, als wij nou goed ons best doen, dragen we misschien wel 60-voud vrucht. En als we nog meer ons best doen, misschien wel 61. Dat zou je dan denken, maar dat staat er dan niet, hè. Dus het wordt dan ineens 100-voud. Waarmee ik tegelijkertijd maar gezegd wil hebben dat het wel een aardige gedachte is. Dat begint met weinig en dan wordt het meer. Maar dan zouden er ook andere getallen hebben kunnen staan. Dan maakt het dus helemaal niet uit wat er staat. Bovendien is het in strijd met de reeks zoals genoemd in Matteüs. Want daar is het een aflopende reeks. 100-voud, 60-voud, 30-voud. De conclusie die ik eruit trek, dat het een oplopende reeks is en de andere een aflopende reeks, is dat het dus helemaal niet een reeks is. Namelijk dat die getallen gewoon naast elkaar staan, weliswaar in een zekere volgorde, maar het ligt voor de hand. Als je die dingen zegt of schrijft, dan komen ze in zekere volgorde. Maar ik geloof dat de volgorde inderdaad helemaal niet van belang is. Het gaat er gewoon om dat die vrucht aangeduid wordt met het getal 30... en met een getal 60 en met een getal 100, waarbij niet sprake is van een opklimmende of aflopende race. Je moet ze gewoon gelijkwaardig naast elkaar zetten. Verder moeten we vaststellen dat in deze gelijkenis, dan ben ik maar weer terug in Matteüs 13, want die ga ik meestal maar even vanuit voor het gemak, maakt verder niks uit hoor. Maar dat in Matteüs 13 in deze gelijkenis ook een verklaring van de gelijkenis gegeven wordt. Vanaf vers 18. En daar wordt uiteindelijk gezegd in vers 23. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een 100, de ander 60 en de ander 30-voud. En dan is het dezelfde aflopende reeks als in vers 8. Maar als we de gelijkenis lezen en ook de commentaar erop, dan blijkt dat in het algemeen de gelijkenis spreekt over de prediking van het evangelie. En in het bijzonder wordt het genoemd in vers 19 het woord des koninkrijks. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, dan komt de boze en noemt u maar op. Zodat het zaad wat gezaaid wordt inderdaad het woord des koninkrijks is, dat uiteraard terechtkomt op de een of andere wijze bij de hoorder, degene die ernaar luistert. Dat wil ik niet meteen zeggen, degene die erin gelooft, want dat is kennelijk niet helemaal de gedachte hier. De gedachte is namelijk dat velen het woord horen en wellicht ook overdenken. En sommigen komen door dat woord, door die prediking wellicht ook in beweging. Maar het gaat erom of het woord ook vrucht draagt, namelijk of men komt tot aanvaarding van het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid. Ofwel, het gaat erom dat men komt inderdaad tot wedergeboorte. En als u het mij vraagt, als ik de gelijkenis lees, dan kom ik tot de conclusie dat er staat dat om vele redenen, om meerdere redenen, sommigen weliswaar die boodschap horen, maar inderdaad niet aanvaarden. Ze hebben er wel wat mee, wellicht raken ze ook even enthousiast of iets dergelijks, maar in ieder geval, men ontvangt het niet. Dat wil zeggen, het woord komt weliswaar in hun in een systeem terecht, zou ik bijna zeggen. Ik ben geneigd met in computertermen te spreken. Dan, het komt er weliswaar in terecht, maar er wordt er nog verder in de praktijk niks mee gedaan. En dat is waar het om gaat. Men zal het namelijk niet alleen moeten aanhoren, maar men zal het ook moeten gehoorzamen. Dat wil zeggen, men zal zich aan het woord moeten onderwerpen. Kortom, men zal tot geloof moeten komen in de koning van dit koninkrijk, want daar gaat het over. En als dan uiteindelijk sprake is van dat het woord ook in goede aarde bezaaid wordt enzovoorts, dan staat er, deze is degene die het woord hoort en verstaat. Dat wil zeggen, niet alleen aanhoren, maar ook zich eigen maken en dus geloven. En die draagt dan ook vrucht, staat er. Maar het hele punt is dat als het woord vrucht draagt, daar heb ik eens aan Petrus nagevraagd, als het woord vrucht draagt, dan betekent het gewoon dat het nieuw leven verwekt. En als het woord dus vrucht draagt in de mens, want daar gaat het per slot om, dan betekent het dat die mens wedergeboren wordt. Hij wordt namelijk wedergeboren dan niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het levende en eeuwig blijvende woord van God. En dat was 1 Petrus 1, ik meen de laatste verse, ik geloof het wel. Ja, 1 Petrus 1, de laatste verse. Waar het staat, daar is het zaad dus gewoon het woord van God. Dat is niet wat anders dan hier, want hier heet het woord des koninkrijks. Maar het koninkrijk is ook het koninkrijk gods. In Marcus. Maar in Matthäus is het het koninkrijk der hemelen. Dat maakt dan verder ook niet zoveel uit. Maar waar het om gaat is dat het dezelfde prediking is. De prediking namelijk van het evangelie van God. Namelijk van zijn zoon Jezus Christus, onze Heer. Dat in elk geval. Alleen als er dan sprake is van dat het vrucht draagt en dat er dus sprake is van wedergeboorte, want dat is vrucht dragen, dan wordt er ineens onderscheid gemaakt in 30, 60 en 100 fout. Dat is eigenaardig genoeg. Ik ben inmiddels even op zoek naar de uitspraken over deze gelijkenis in Marcus 4. Even kijken wat er daar precies over staat. Dan moet ik in. Ja, er staat ook hetzelfde, vers 20. Deze zijn er die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het woord horen en aannemen en dragen vruchten. Het een 30, het ander 60 en het andere 100 fout. Dan heb je dezelfde reeks. Dus dat blijft hetzelfde. Nee, ik dacht dat er een uitspraak was waar alleen 100 fouten stond en waar 30 en 60 niet eens genoemd wordt. Maar, hè? In Johannes staat die gelijkenis niet, broeder. Nee. Dat dacht ik. Ik dacht dat er zo'n uitdrukking was. Maar die kan ik dus even zo gauw niet vinden. Maar waar het om gaat, is dat hier niet gesproken wordt over het vruchtdragen van de gelovigen als zodanig. Wat hier vruchtdragen genoemd wordt, dat is gewoon het resultaat van het woord, het evangelie dat gepredikt wordt. De vrucht daarvan is namelijk in principe die van wedergeboorte, anders niks. En dat vinden we ook terug in die getallen. In ieder geval, wanneer wij beginnen, zoals Matthäus ook doet, met het getal 100. Want als er alleen gestaan zou hebben, een ander deel viel in de goede aarde, gaf vrucht 100 fout. Dan wisten we precies wat het was. Want, Lucas 8 vers. Dat is toch, hè? Ik was hem kwijt. Ja, precies, die bedoel ik. Lucas 8, vers 8. Die bedoel ik. Waar staat, het andere viel op de goede aarde en opgewassen zijnde bracht het honderdvoudige vrucht voort. En 30 en 60 wordt daar weggelaten. Terwijl het ongetwijfeld dezelfde gelegenheid is, dezelfde gelijkenis enzovoorts. Maar Lucas vindt het niet nodig 30 of 60 erbij vermelden. Nou, waarom niet? Wel heel eenvoudig, het gaat namelijk in principe om 100 fout. 100 staat namelijk gewoon voor geloof. In het algemeen, 100 betekent geloof eigenlijk, met nogal wat consequenties daaraan vast. Dus iets gecompliceerder. Maar in ieder geval staat het voor geloof. En vervolgens wordt de 100 in verband gebracht in de Bijbel met het binnengaan in het koninkrijk. Betrekkelijk bekend gegeven, maar daar kom ik dus hopelijk binnenkort nog even op terug. 100 staat voor het ingaan in het koninkrijk. Daarom moesten de 100 schapen in, was Abraham al 100. Met de geboorte van Isaac en dat soort dingen meer. Nou, nog een paar van die uitspraken, maar die bewaar ik dan maar even voor de toekomst. Maar de hele gedachte is dat als het woord vrucht draagt, dan draagt het 100 vruchten. Het wordt aangeduid met een 100. Want als het woord vrucht draagt, dan betekent dat de mens door dat levende woord, dat zaad dus, zoals Petrus het noemt, wordt wedergeboren. En als men wedergeboren is, dat heb ik dus nagevraagd bij Nicodemus. Als men dus wedergeboren is, gaat men het koninkrijk binnen, dan wel ziet men het koninkrijk, dan wel beërft men het koninkrijk. Heel eenvoudig, meer niet. Maar de vraag is dan vervolgens, maar waarom dan bij die andere evangelisten ook nog een 60 en ook nog een 30 fout? En dan moet u meteen zien dat 30 en 60 wel het een en ander met elkaar te maken hebben. Hoe je die in relatie brengt met 100, dat is iets moeilijker. Maar 30 en 60 is makkelijk genoeg, omdat 60 nou eenmaal het dubbel is van 30. En daarmee is eigenlijk de zaak bepaald, want 100 staat voor het koninkrijk binnengaan, 30 staat voor normaal gesproken de vervulling van de drie, de vervulling dus van de beloften, zoals die gedaan zijn aan Abraham, maar 60 staat voor een dubbele deel dan. Dat wil zeggen, de betekenis van de 60 hier in hoge mate bepaald wordt door de 30 en de 100 die er aan weerszijden van staan. Heel de gedachte is namelijk dat als men geloof gaat met het koninkrijk binnen, gewoon op grond van de oud-testamentische beloften, daar is verder niks mee aan de hand. Maar er is nog wat anders aan de hand, namelijk die 30 spreekt weliswaar over die beloften, maar de 60 drukt in de eerste plaats in dat verband uit dat er nog een andere vervulling is van diezelfde beloften, namelijk een hogere, ofwel een dubbel deel, en via dat getal 60 komen we dan inderdaad terecht bij de roeping van de gemeente in onze dagen. De vervulling namelijk van de beloften aan Abraham, niet in verband met Israël en de volken, zodat die in de toekomst door geloof en door wedergeboorte dus de, laten we zeggen, de 1000 jaren of gewoon het koninkrijk binnengaan. Maar via de 60 komen we terecht bij degene die in onze dagen tot geloof komen en eveneens het koninkrijk binnengaan, maar op een andere manier, namelijk via het eerstgeboorterecht, weet u wel. Ze worden namelijk toegevoegd aan die gemeente van eerstelingen met zijn dubbele deel en komen weliswaar terecht in het koninkrijk, maar dan in de hemel. En dat lijkt me knap in overeenstemming te zijn met de aard van de gelijkenissen, die immers geacht worden te spreken in het bijzonder over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En wat voor verborgens is er nou aan de gelijkenis van het zaad? Wel, niet veel, echt niet veel. Of je zou erin moeten lezen dat dat is niks verborgens aan. Je zou erin moeten lezen dat er staat dat slechts weinigen behouden worden, want het meeste draagt geen vrucht, zal ik maar zeggen. De meesten die het evangelie aanhoren, komen niet tot geloof, dat is wat erin staat. Je kunt dus zeggen, maar het duurt nog wel lang voordat het één keer zover is dat het koninkrijk aanbreekt. Maar of dat nou zo verborgen is, ja, dat lijkt mij niet, want dat kun je zo in de oud-testamentische profetieën vinden. Maar de toepassing van de belofte aan Abraham op de gemeente, met zijn hemelse bestemming enzovoorts, wel, dat is niet wat we zomaar in de oud-testamentische profetie lezen. En dat is waar het om gaat. Dat is namelijk het verborgen aspect, verborgen deel van het koninkrijk. En daar spreekt dan de 60 over. Dat is weliswaar een klein beetje een afwijkende mening, betekenis moet ik natuurlijk zeggen, van getal 60. Maar aan de andere kant, zover wijkt het nou ook weer niet af. Want 60 staat voor de ondersteuning, de instandhouding van de dynastie, het koninkrijk, het koningshuis, dan wel de koning, of hoe dat maar heten mag. En in dat kader past de gemeente heel goed. Daar de gemeente aan de ene kant daar moet ik voorzichtig mee zijn natuurlijk. Maar aan de ene kant is de gemeente het lichaam van Christus. Dat wil zeggen, de gemeente behoort tot de koning. Waarmee ik niet eens gezegd wilde hebben dat de gemeente het eigendom is van de koning, van dat beloofde koninkrijk. Maar ik wilde zelfs zeggen dat de gemeente deel heeft aan het koningschap. En dus aan de koning. Maar aan het koningschap over dat koninkrijk. Want om met Paulus te spreken, wij zijn leden van het lichaam van Christus, die immers de koning van het koninkrijk is. Met als gevolg dat wij als gemeente geacht worden de 12 stammen van Israël te oordelen, bovendien de wereld te oordelen, bovendien zelfs de engelen te oordelen. Want dat staat zo op de verschillende plaatsen. Hè? Nog afgezien van dat gewoon gezegd wordt dat wij een hemels burgerschap hebben ontvangen en delen hebben aan Christus die een positie heeft ontvangen, inderdaad, ver boven elke overheid en macht. Zijn we dan het koninkrijk binnengegaan? Het antwoord is ja, maar dan wel op een heel bijzondere wijze. En ik geloof dat uitgedrukt wordt in de 60. Er komt nog wat anders bij. De 60 is namelijk gewoon afgeleid van de 6. En zoals bekend, de 6 staat voor de mens in het algemeen. En in het bijzonder natuurlijk voor de zoon des mensen. En ik heb er in het verleden op gewezen dat waar die 6 gebruikt wordt en toegepast wordt op de zoon des mensen, daar ligt de nadruk, in die schriftplaats althans, ligt de nadruk niet eens op zijn koningschap, maar in het bijzonder op zijn priesterschap. Hij, de eersteling van de mensen, zal ik maar zeggen, en daarom de zoon des mensen, die uit de mensen genomen is en gesteld is bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn, zoals Hebreeën 5 vers 1 dat dan zegt. En dus de 6 spreekt in het bijzonder over het hoge priesterschap van Christus en de functie van Christus dus nu in onze bedeling. Dat vervolgens dan die 60 bij gelegenheid ook inderdaad in verband gebracht wordt met de gemeente, het lichaam van Christus, dat lijkt me een duidelijke zaak. Bovendien, als het gaat om ondersteuning, want dat is immers de betekenis van het getal, dan lijkt het me duidelijk dat de gemeente, dat door de gemeente het koninkrijk in onze dagen geondersteund wordt. En niet alleen in onze dagen, maar ook in de toekomst. Want hoe dan ook, als de gemeente er niet zou zijn, stel dat de gemeente er niet was nu, en dat God gewoon zijn werk had afgebroken en gezegd had van nou weet je wat, ik stel het koninkrijk voorlopig uit en dan komt het straks in de toekomst wel, dan betekent het dat van dat koninkrijk tot in onze dagen inderdaad niks terecht gekomen zou zijn. Dan zou het niet ondersteund zijn, niet in stand gehouden zijn, dan zou er ook geen erfgenaam van het koninkrijk zijn, in ieder geval niet op aarde, en dat bedoel ik maar te zeggen. Maar het hele punt is dat het koninkrijk ondersteund wordt en dus in stand, want dat betekent het, in stand gehouden wordt door de verzameling van de gemeente in onze dagen en het werk van, laten we zeggen, in het algemeen de oprichting van het koninkrijk van Christus, dat vindt ook in onze dagen plaats. Alleen, je moet dan bedenken dat God zich wat dat betreft met de aardse omstandigheden bemoeit door uit de volkeren een volk te verzamelen voor zijn naam. Maar dat betekent wel dat hij een werk doet in zekere zin op aarde. Het is maar hoe je het zeggen wil natuurlijk. Maar zo wordt het wel degelijk geformuleerd, ook in de Paulinische brieven. God verzamelt zich uit de volkeren en van de aarde dus een volk voor zijn naam en bezet dat in zijn koninkrijk, een koninkrijk wat dan nog in de hemel is natuurlijk, maar zo wordt het koninkrijk wel ondersteund en dus in stand gehouden. Er is nog een ander ding, namelijk in de toekomst zeker wordt het koninkrijk in stand gehouden en ondersteund door de gemeente, eenvoudig omdat het koninkrijk rust, punt 1 op de koning en punt 2 op de gemeente en punt 3 pas op Israël, dat is ongeveer de volgorde. Er zit hier en daar nog wat tussen, maar laat ik voor het gemak nou maar weg. Maar zo is het nou eenmaal. Als een koninkrijk steunt op de koning, dan steunt het koninkrijk, het Messiaanse Rijk, inderdaad niet alleen op de koning, maar inderdaad ook op de gemeente die immers deel heeft aan die koning. En dus inderdaad, niet alleen een 6 in verband met onze bedeling, zoals ik eerder gezegd heb, maar zelfs een 60. Nog een andere kant van het verhaal is, maar dat is de kant die in het algemeen minder bekend is, maar waarover wij al zo dikwijls gesproken hebben, dat is dat het koninkrijk nu eenmaal gebouwd zal worden vanuit Israël. En wij leren gewoonlijk dat Israël ongehoorzaam is geweest enzovoorts en dat er van Israël niks terechtgekomen is en daar is de gemeente dan min of meer voor in de plaats gekomen. Dus ongeveer juist, maar de andere manier om dezelfde dingen naar voren te brengen en iets gedetailleerder is dat een deel van Israël, het deel van Israël ongelovig was, het deel namelijk aan wie het evangelie gepredikt werd en dat vervolgens dus in het verborgene, want er blijft een verborgen koninkrijk, maar dat vervolgens het evangelie gegaan is naar het andere deel van Israël, zodat op bijzondere wijze dat Israëlitische koninkrijk, want zo kun je het ook noemen, dat Israëlitische koninkrijk wel degelijk in stand gehouden en dus ondersteund wordt in onze dagen door de gemeente. En dat die redenering volgt dus uit de gedachte dat de gemeente, juridisch gezien althans in de eerste plaats, en voor de rest heb ik het er dan maar niet meer over, maar dat de gemeente in ieder geval juridisch voortkomt uit Efraïm en dus wel degelijk uit Israël. Toch in stand houden dus van de familie, het koningshuis, het koninkrijk, de dynastie als zodanig. Ik geloof dat de betekenis is van deze 60. In de opsomming van 30, 60 en 100 fout, of andersom. Je vindt dezelfde gedachte, dezelfde toepassing van die 60, nog een keer. Namelijk in Lucas 24. Op een heel andere manier. Lucas 24. Op de dag van de opstanding van Christus was het zo dat, zie, twee van hen, twee van de discipelen namelijk, vers 13 van Lucas 24, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren, en het geschiedde terwijl ze samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging, en hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. Zie daar de beschrijving van de gemeente in onze dagen. Twee mannen, een verwijzing naar het bekende dubbele deel, op een weg die 60 stadien lang was. Daar liepen ze op, daar rusten ze op, daar liepen ze op, daar stonden ze op, daar werden zij door ondersteund. Zo kun je het ook zeggen. Twee mannen die de uitbeelding zijn van het gelovig overblijfsel in onze dagen, dat is de gemeente. De twee getuigen dus, dat is ook de gemeente. Die is minder bekend, maar dat is nu helemaal zo. Dan wel twee of drie getuigen, want je weet nooit of je de Heer zelf ook mee moet tellen. Dat is hier ook zo. Waren er nou twee Emmausgangers of drie? Ja. Nou, in ieder geval, het is een uitbeelding van de gemeente. Zij zagen niet, zij wisten niet, maar de Heer was bij hen. En ging met hen. Dat is in onze dagen ook zo, want de Heer is met ons. Heeft hij gezegd, beloofd. En hij gaat inderdaad met ons. Maar onze ogen kennen hem niet. Want hij verbergt zich. Hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En dan wordt er, dan wordt het gesprek gewoon voortgezet. Daar komt het op neer. Nou zijn het er niet meer twee, maar zijn het er inderdaad drie. Het gesprek wordt gewoon voortgezet. Nadat de Heer zich op de hoogte stelt van waar de discussie over gaat, bemoeit hij er zich mee. En dan staat er in vers 25. Daar staat dat de Heer tot hen zei, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven, want met het hart gelooft men immers, hè? O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, met het streepje uiteraard onder al. Want daar ligt de klemtoon op. De Heer zegt heus niet dat ze onverstandig zijn en traag van hart om te geloven hetgeen de profeten gesproken hebben. Het gaat erom dat zij slechts een deel van wat de profeten gesproken hadden geloofden en een ander deel niet. En zij geloofden wel dat hij degene was die Israël verlossen zou. Dat staat in vers 21. Wij hoopten, dat wil zeggen hopen in de Bijbelse betekenis van het woord nog altijd, en dat is een zekerheid dus, hè? Een zekere toekomstverwachting is dat, op grond van de profetieën dan wel de beloften. Wij waren ervan overtuigd, zo kun je het ook lezen, want dat betekent het, dat hij was degene die Israël verlossen zou. De Messias dus gewoon, hè. Doch ook benevens dit alles, het is heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn, namelijk dat zij hem gekruist hebben, zoals vers 20 zegt. En gek, dit wisten ze nou weer niet. Want als ze gedaan hadden wat ik wel eens gedaan heb, overal in het Oude Testament opzoeken waar sprake is van een derde dag, hadden ze moeten weten dat de verlossing in ieder geval op de derde dag zou komen. Dat kan op geen enkele manier missen. Op de derde dag, vanzelfsprekend. Zo zou het ook zijn. Maar dat wisten ze niet, dat geloofden ze niet. Bovendien, zij wisten helemaal niets, en ze geloofden dus ook niet in wat de schrift zegt over dat de Messias eerst zou moeten lijden. Want dat is wat de Heer Jezus nou zelf aanhaalt in vers 25. Tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en in zijn heerlijkheid ingaan? Met alzo, dat mag je laten staan, want dat is natuurlijk toch de betekenis. Hij zou namelijk eerst lijden en daarna, en zodoende, en dus alzo, zijn heerlijkheid ingaan. Hij zou doorlijden tot heerlijkheid gaan. Petrus later was er beter van op de hoogte blijkbaar, toen hij sprak over de tijd die zou moeten verlopen tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. 1 Petrus 1 vers 11 geloof ik. Maar zij wisten dat niet en in het algemeen, de Joden weten dat nog niet. Uiteraard nu helemaal niet meer, want zodra zij tot het inzicht zouden komen dat de Messias eerst zou moeten lijden om dan pas in heerlijkheid in te gaan, dan hebben ze tegelijkertijd toegegeven feitelijk dat Jezus dus inderdaad de Messias is. Dus men zal er zich wel verwachten om zo'n leer aan te nemen, want daarmee erkennen ze meteen Jezus als de Messias. En dat zal men uiteraard niet doen. Maar niettemin, de profeten hebben daarover gesproken. Zij het dan op bijzondere wijze, maar dat doet er niet toe. Zij hebben daar nou eenmaal over gesproken. Net zo goed als dat ze ook op bijzondere wijze, namelijk dikwijls ook op bedekte wijze gesproken hebben over de heerlijkheid van Christus. Dat is ook lang niet altijd zo zonder meer klare taal. Maar de Heer zegt dus dat men zou moeten geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En hij zegt, moest de Christus niet deze dingen lijden en in zijn heerlijkheid ingaan? In mijn Bijbel zie ik ineens staat een verwijzing naar 1 Petrus 1 vers 11. En dat is volkomen terecht. En er staat hier in vers 27, en begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Het mag je niet ontgaan dat de nadruk ligt op al, hè? Al hetgeen de profeten gesproken hebben, vers 25, en dan vers 27, begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, dat wil zeggen, dat is officieel dan Mozes tot en met Malachi. En dat is het hele Oude Testament dus. Alle boeken van het Oude Testament. Legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem was. Eigenlijk hetgeen over hem handelde. Want dat is natuurlijk de betekenis van de uitdrukking. En daarmee verklaarde hij hen dus dat de Messias inderdaad moest lijden. En met andere woorden, hij verklaarde hen dat deze Jezus, waarvan zij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou, dat deze Jezus inderdaad degene was die Israël verlossen zou. Hij vertelde niet meteen dat hij zou sterven, maar dat hij ook uit de dood zou opstaan. Hij verklaarde eerst dat inderdaad de schriften in het algemeen spreken over het lijden dat op Christus komen zou, zodat deze lijdende die zij gekend hadden, Jezus, die inmiddels gestorven, namelijk gekruist was, dat deze ondanks dat wel degelijk de Messias zou kunnen zijn. En dat is dan nog zwak uitgedrukt. De gedachte is juist dat het alleen maar bevestigt dat hij is degene die zij dachten dat hij was. Maar dat betekent dat hij dus uit de dood zou moeten opstaan, want anders zou hij nooit zijn heerlijkheid kunnen binnengaan en zijn koninkrijk oprichten in Jeruzalem, dan wel in het hemels Jeruzalem. Over het laatste zal wel niet gesproken zijn, maar dat doet er ook verder niet toe. Het aardige is vervolgens dat er staat in vers 28, en zij kwamen nabij het vlek daar ze naartoe gingen. Zij kwamen dus inderdaad in Emmaus, na 60 stadien. En hij hield zich alsof hij verder zou gaan, en zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond, en de dag is gedaald, en hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als zij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het, en als hij het gebroken had, gaf hij het hun, uiteraard, nadat zij hun aanbevelingsbrieven hadden laten zien. En hun ogen werden geopend, en zij kenden hem, en hij kwam weg uit hun gezicht. Wat ik maar zeggen wil is dit, dat zij inderdaad brood ontvingen van de Heer. Hij gaf hun leven. Brood is een beeld van leven uiteraard. Hè. Waar nog bij komt dat brood normaal gesproken verstrekt wordt door Melchizedek. En dit was ook Melchizedek uiteraard. Hè. In de meest letterlijke betekenis van de uitdrukking vanzelfsprekend. Maar goed, hier was de hoge priester van het nieuwe verbond. Hij gaf hen brood, maar zonder dat zij hem kenden, dat wil zeggen, zonder dat ze hem met de ogen herkenden. Want dat is waar het om gaat. En dat past uitstekend in onze bedeling, want met de ogen zien wij hem niet, zei Petrus, hè. Wij zien hem niet, maar nochtans hebben wij hem lief. Maar de Heer gaf ons, voordat hij uit het gezicht verdween door de wolk, zal ik maar zeggen, gaf hij ons inderdaad brood, en ook wijn trouwens, maar hij gaf ons brood ter zijne gedachtenis. Opdat wij aan hem zouden denken, opdat onze gedachten bij hem zouden bepaald worden. En hier werkt het ook, dat kan niet missen, want het is natuurlijk een uitbeelding van de gemeente. Op het moment dat hij hen de brood geeft, herkennen zij hem, maar dan is het eigenlijk weer te laat, want er staat, en hij kwam weg uit hun gezicht. Er zal net een wolk tussen gekomen zijn. Je weet het niet hoe dat gaat. Maar toen was hij ineens verdwenen. Het misverstand is dikwijls in dit verband ook. Dat men zegt, ja, toen hij hen de brood aanreikte, toen zagen zij natuurlijk zijn handen. En toen zagen zij de littekens in zijn handen. En hoe bijbels die gedachte ook is, dat men die littekens ziet. Ik moet u zeggen dat dat juist niet is wat er staat. Uitdrukkelijk niet. En bovendien zou het niet erg toepasselijk zijn. Want het zien van de littekens wordt in de Bijbel juist in verband gebracht met de bekering van het Joodse volk. En dus staat het in verband met de openbaring van het koninkrijk straks in de toekomst. Daar gaat het dus juist niet over. Het gaat erom dat zij brood ontvingen en door de brood werden zij bij hem bepaald. Dat is in ieder geval wat zij daar zelf van zeggen wanneer zij opnieuw die 60 stadien lopen. Nou wordt het 2 maal. 60 stadia, want ze gaan terug naar Jeruzalem en ze vertellen aan de andere discipelen dat ze de Heer gezien hebben. En daar staat in vers 35, en zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Niet aan zijn handen, maar in het breken des broods. Waarbij het brood, later in de Bijbel, in 1 Korinthe 10 in ieder geval, heel nadrukkelijk de uitbeelding is van de eenheid van Christus en de gemeente. En dat is waar het in de schriftgedeelte om gaat. Een illustratie van wat de gemeente is. Hoezo ontstond de gemeente pas in Handelingen 28 of zoiets? Hè? Hier heb je in Lucas 24 op voorhand een illustratie van wat de gemeente is. En voordat de Heer aan de 12 verschijnt in dezezelfde opperzaal, verscheen hij aan deze 2 mannen. Op de 60, dat wil zeggen op de weg naar Emmaus. Ik heb altijd het idee dat, er staat hier namelijk, hè, in de volgende vers ook, dat de Heer dus aan hen ook 2 maal verschenen is. Eerst op de weg naar Emmaus, toen gingen ze allemaal weer terug. Eerst de Heer Jezus verdween en de Emmausgangers werden Jeruzalemgangers. En melden zich daar bij de discipelen, kwamen daar terecht in de opperzaal, vertellen dat hier enzovoorts. En nadat ze verteld hadden dat ze de Heer ontmoet hadden, verscheen de Heer zelf in het midden van hen en zei tot hen, vrede zij uw lieden. En dat is vers 36. Dus ook dat gaat dubbel op. Jawel, tuurlijk wel, ja. Maar het gaat er juist om dat voordat men wat ziet, of zelfs tast, want inderdaad, toen mochten ze hun handen voelen enzovoorts, hè. Ze zeiden, maar voordat het zover is, is er sprake van verbergingen en kent men de Heer niet aan zijn uiterlijke verschijning, maar inderdaad alleen aan het brood. En dat is natuurlijk een beschrijving van onze bedeling. En wat wij doen in onze bedeling is onder andere met elkaar spreken over die Christus en ons onder andere bezighouden, maar in het bijzonder zelfs bezighouden met die schriftgedeelte in het Oude Testament die inderdaad spreken over het lijden dat op Christus komen zou. En in het bijzonder ook met die schriftplaatsen die zich bezighouden met de tegenwoordige positie van Christus, waarin hij nog steeds door Juda, maar officieel zelfs door heel Israël, verworpen is. De dagen namelijk waarin het koninkrijk niet openbaar wordt, maar inderdaad nog steeds verborgen is. En ik heb me er zelf dikwijls over, nu niet meer, maar in het verleden wel dikwijls over verbaasd, dat eigenlijk alle tekenen in het Oude Testament, alle geschiedenissen in het Oude Testament, op een of andere wijze, maar toch wel degelijk zeer nadrukkelijk spreken over onze bedeling. Ik heb ook wel eens gedacht, kan het nou niet eens een keer ergens anders over gaan, maar dat bleek nooit zo te zijn. Het gaat altijd over de dagen waarin wij leven, namelijk gaat over de verwerping van de Christus. Het feit dat hij gestorven is, gedood werd natuurlijk, maar ik bedoel ook gestorven is en blijft min of meer voor de wereld, terwijl wij aan hem als de levende en uitermate verheerlijkt deel hebben. En dat is het merkwaardige van heel de, van alle profetieën en van al de schriften, beginnende bij Genesis 1 al, zal ik maar zeggen, dat ze in feite spreken over, over onze dagen. Over het lijden dat op Christus komen zou, maar inclusief de tijd die daaraan zou, daarop zou volgen, voorafgaande aan de heerlijkheid die hem, aan hem geopenbaard zal worden. Precies zoals Petrus erover spreekt in 1 Petrus 1, vers 11. Ja, dat gebeurt al vanaf de eerste versen van heel de Bijbel, hè, vanaf Genesis 1, wordt inderdaad al over de gemeente gesproken. In dat verband noem ik altijd bij voorkeur eerst Genesis 1, vers 3 natuurlijk, hè, over God zeide, daar zij licht. Het is een tekst die in 2 Korinthe 4 op onze bedeling van toepassing gebracht wordt. God die gezegd heeft, licht uit de duisternis verschijnen, schijnt daarmee ook inderdaad in ons hart. Daar heb je toch in ieder geval gemeentelijke waarheid. Ligt weliswaar niet zo voor de hand, maar niettemin, de schrift zelf zegt dat het zo is. En als daarna gesproken wordt over de mens, over Adam in het algemeen, dan leren wij van die mens dat hij de aarde zou onderwerpen en daarover heersen, maar eerst gaat wel fout. Want hij bleek een zondaar te zijn en moest sterven. Maar toen de echte mens, de zoon des mensen verscheen, die inderdaad de hele aarde zou onderwerpen en daarover heersen. De echte Adam, de laatste Adam, bleek hij inderdaad tot zonde gemaakt te zijn. En hij moest eerst sterven, om daarna pas, enzovoort. Nou, dat is maar waar het om gaat. Je vindt dat de hele Bijbelse geschiedenis door, en niet in de laatste plaats natuurlijk, in de Mosaïsche wet, in de zin van de rituele wet, want dat is natuurlijk een en al typologie wat spreekt over het verzoeningswerk wat door de Heer Jezus eerst tot stand gebracht zal worden, waarna hij pas zijn koninkrijk zal openbaren. Nou goed, 60 stadien dus van Jeruzalem naar Emmaus, zal duidelijk zijn dat Jeruzalem iets te maken heeft met de openbaring van het koninkrijk en Emmaus met de verborgenheden van het koninkrijk. Op een of andere wijze. Het speelt verder geen rol, want je komt de plaatsnaam toch niet meer tegen. Dus het maakt verder weinig uit. Maar het is heel goed op de gemeente van toepassing te brengen. Bronnen namelijk zijn het. Emmaus zijn bronnen. Warmbad, Warmbad heet het dan, hè? Warmbad gewoon heet het in Zuid-Afrika. Kilometer of 60 boven Pretoria. Warmbad, nou, dat is hetzelfde als Emmers. Warmbad, warme baden. Dat is lekker warm daar trouwens, dat water. Ik geloof de laatste keer, oh nee, dat was niet de laatste keer. Nou goed. Dat even terzijde. Warme bronnen, waarbij bronnen sowieso een uitbeelding zijn van de beloften. Aan Abraham, hè? Dat is de bron, altijd, de hele Bijbel door. Dus het gaat inderdaad om de beloften die vervuld zouden worden. En ze zijn warm, want warmte sowieso is een beeld van leven. Nog afgezien van dat water ook een beeld is van leven. Als het nog warm water is, dan zit je helemaal goed. Zodat ik vind dat voortaan de zwembaden inderdaad flink verwarmd zouden moeten worden. Daar heb ik nog een paar redenen voor, maar die zal ik u onthouden. Goed, 60 stadien dus van Jeruzalem naar Emmaus als uitbeelding van onze bedeling. Dat is waar het om gaat. Net als in de 60-fout van de gelijkenis van het zaad. We hebben er nog één, dat vind ik persoonlijk een heel mooie. Die is van 1 Timotheus 5. Het lijkt volstrekt onbetekenend te zijn. Timotheus 5, voorschriften, het scheelt omdat ze er niet boven zetten, gewoon wetten, voor het gemeenteleven, maar goed. Voorschriften voor het gemeenteleven. En daar wordt gesproken over oude mannen en oude vrouwen enzovoorts. Daar staat in vers 3 van 1 Timotheus 5, eer de weduwen die waarlijk weduwen zijn. Dus het gaat om weduwen die inderdaad geen man hebben. Voor sommigen moet je het uitleggen dat dat kan. Hè? Ja, weduwen die, je hebt ook weduwen die wel een man hebben. Niettemin weduwen zijn, dat kan toch ook. Nou goed, eerder weduwen die waarlijk weduwen zijn, maar zo enige weduwe kinderen heeft of kindskinderen. Dat die leren eerst aan hun eigen huis godzaligheid oefenen en de voorouderen wedervergelding doen, want dat is goed en aangenaam voor God. Dat wil zeggen, ze worden geacht zich in de eerste plaats met, toch met hun eigen familie bezig te houden, met hun kinderen, kleinkinderen enzovoorts. En dan vers 5, die nu waarlijk weduwe is en alleen gelaten, dan weet je wat weduwe is, hè? Namelijk, waarlijk weduwe, dat is een vrouw die inderdaad alleen is, alleen gebleven. Alleen gelaten wil niet zeggen dat de man weggelopen is. Het wil zeggen dat er niet een andere man geweest is die er heeft, noemen ze net woord zo gauw. Hè? Hertrouwd. Oh, dat kan. Ja, ja, dank u wel, zuster. Ja, dat bedoel ik, ja. Ze is dus inderdaad weduwe en er is geen andere man gekomen die zich over haar ontfermd heeft. Dit is, ja, ik weet niet of ik dat ook zeggen mocht, maar dat is toch de gedachte hier gewoon. En die waarlijke, die echte weduwe, die haar verwachting op God gesteld heeft en blijft in smekingen en gebeden nacht en dag, maar die haar wellust volgt, die is levende gestorven staat. Hè? En dan, en beveelt dit opdat ze onberispelijk zijn, doch zo iemand de zijne en voornamelijk zijn huisgenoten niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige. Met andere woorden, iemand die zijn gezin verwaarloost, en in het bijzonder wordt ook over deze weduwe gesproken, die de eigen familie verwaarloost en daar niet voor kan zorgen, kortom, die zijn eigen huis niet kan besturen, die kan men in wezen ook niet gebruiken voor het besturen van gemeentelijke zaken. Dat is wat er staat. Dat is heel simpel. Aangelegenheid. Ook een volstrekt logische zaak. Daarna zijn er altijd vragen over. Behalve vanavond, gelukkig. Maar niettemin is dat de gedachte. Iemand die zijn eigen huis naar de oude mens, want daar gaat het uiteraard over, de aardse maatstaven niet besturen kan, die kan in de gemeente zo'n dergelijke functie uiteraard ook niet vervullen. Dat wil niet zeggen dat zo iemand niet daar de gelegenheid toe zou moeten of mogen krijgen. Het hele punt is, hij kan het niet. Dan wel, zij kan het niet, want dat is al bewezen. Een van de gedachten namelijk die in Timotheus naar voren gebracht wordt, is dat, dat voordat iemand een verantwoordelijke positie zou krijgen of hebben in de gemeente, voordat het zover is, kan en moet al duidelijk zijn of zo iemand dat zou kunnen of niet. Dat moet niet achteraf blijken. En Paulus zegt, dat blijkt van tevoren. Als je de mensen kent en weet je wat ze kunnen en wat ze niet kunnen. En op grond daarvan kun je eventueel zijn verantwoordelijkheid opleggen in de gemeente. Nou goed, dat staat hier dus ook. Maar als het dan over weduwen gaat, dan staat er in vers 9 dat een weduwe gekozen worden niet minder dan van 60 jaren, welke eensmans vrouw geweest zij. Ik blijf erbij dat het betekent één tegelijk. Ja. Maar ik zou niet weten waarom iemand die weduwe was en weer getrouwd is, en dus achtereenvolgens meerdere mannen gehad heeft, op welke wijze dan ook, waarom die niet in aanmerking zou komen voor wat hier dan verder genoemd wordt. Het gaat er gewoon dat ze trouw geweest zou zijn aan die ene man. En dat kunnen er achtereenvolgens heus meerdere geweest zijn. Dat is het probleem niet. Hetzelfde geldt trouwens voor wat van opzieners gezegd wordt in hoofdstuk 3 van 1 Timotheus. Ener vrouw en man staat er, geloof ik, als ik me goed herinner. Ergens, ja, in vers 2 van 1 Timotheus. Dat betekent dat hij er niet meerdere tegelijk op nahoudt. Wat anders? Wat zou het anders moeten betekenen? Maar goed, dat even terzijde. Maar dat een weduwe gekozen worden, 5 vers 9, van niet minder dan van 60 jaren. De apostel gaat ervan uit dat ze onder de 60 is. Dan zal zij ongetwijfeld vroeg of laat toch weer een man opdoen. Dat is gewoon het idee. En dan zou ze een man moeten dienen. En dan praten we dus niet meer over een weduwe. Heel simpele zaak. Nou goed, dat een weduwe gekozen wordt niet minder dan van 60 jaren. Hij heeft dus de neiging om alleenstaande vrouwen van onder de 60 niet als waarlijk weduwe te beschouwen. Hij verwacht dat er nog wel wat hoop is wellicht. Ik weet niet, je weet nooit hoe dat zeggen moet. Ik kan dat niet zeggen zonder hilariteit te verwekken. Ik weet nooit hoe dat in elkaar steekt. Maar goed, dat een weduwe gekozen wordt, niet minder dan van 60 jaren, welke eensmansvrouw geweest zij, getuigenis hebbende van goede werken, zo zij kinderen opgevoed heeft, zo zij gaan heeft geherbergd, zo zij de heilige voeten heeft gewassen, allemaal in de verleden tijd. Want voor zo'n vrouw ligt haar leven achter zich, ze heeft het als het ware allemaal al gehad, en hoe nu? Nou, zo'n vrouw zou inderdaad bepaalde verantwoordelijkheden kunnen dragen, inderdaad. In de gemeente. En wat de jonge weduwe betreft, er staat in vers 11, neem de jonge weduwe niet aan, want als zij weelderig geworden zijn tegen Christus, zo willen zij huwelijken. Nou, wat het ook betekent, Paulus zegt, ze jong zijn, dat is dus onder de 60, dat is jong. Dan willen ze toch weer een man. Ja, dat is allemaal generaliserend gesproken. Dat is waar, maar dat is nou eenmaal de enige mogelijkheid om zulke dingen te beschrijven. Maar het gaat dus om dat een weduwe functie zou hebben omdat ze weduwe is en toch niks anders om handen heeft, is de gedachte dat ze functie zou hebben binnen de gemeente. En waar het dan om gaat, is dat gezegd wordt van niet minder dan 60 jaren. Maar de aardigheid is dat je de gemeente inderdaad kunt vergelijken met een weduwe van 60 jaar. Die de 60 jaar heeft opzitten en inderdaad geen man meer heeft. Maar dat is een hele moeilijke, omdat die gedachte is rechtstreeks ontleend aan het feit dat de gemeente voortkomt uit 10 stammen van Israël, die inderdaad beschouwd wordt uiteindelijk sowieso als weduwe, oorspronkelijk trouwens gescheiden, maar dat is een ander verhaal, Oude Testamenten, maar in ieder geval uiteindelijk weduwe. Het bestaan van dat volk, het leven van dat volk, is eigenlijk al achter de rug voor Israël. Kijk, de redenering dat Israël geen toekomst heeft, waarbij men overigens slechts aan het Jodendom denkt, hè, maar de redenering dat Israël geen Bijbelse toekomst meer heeft, heeft wel degelijk een zekere kern van waarheid, want de gedachte is dat de toekomst van Israël inderdaad ligt in het koninkrijk en nadat het wedergeboren is, dan is het volk Gods en in de ogen van sommigen, abusievelijk, maar in de ogen van sommigen is het dan de kerk geworden. En dan zegt men dus, nou, voor Israël zelfstandig is er dan geen toekomst meer. Dat klopt dus eigenlijk wel, dat wil zeggen, als je dat wil zo zien, dan kan dat heel goed. Want de geschiedenis van het oude, het natuurlijke, het aardse Israël als zodanig, is inderdaad min of meer een gedane zaak. Wat het Joodse volk betreft, moet ik u zeggen dat er officieel dan nog een stukje toekomst ligt. In de vlakke betekenis van het woord, namelijk is er, het Joodse volk heeft nog 7 jaren te gaan. Maar of je dat toekomst kunt noemen in de wat grotere betekenis van het woord, ik denk het niet. Maar dat is niet toekomst, dat is eigenlijk nog een stukje verleden wat nog niet afgewikkeld is. Maar in ieder geval, het Joodse volk heeft nog 7 jaar te gaan en dan is dat ook aan het eind. En dan wordt Jeruzalem verwoest, waarna definitief weer opgebouwd wordt. Maar het zal dan verwoest worden. Wat de 10 stammen betreft, is het inderdaad een gedane zaak, want de toekomst van de 10 stammen ligt inderdaad in het geopenbaarde koninkrijk straks in de toekomst. Maar dat is als het tot geloof zal gekomen zijn. Maar in onze dagen hebben die 10 stammen hun geschiedenis als het ware gehad. Maar sindsdien komt het tot de Heer, is de gedachte. Sindsdien komt het tot leven of wordt het verbonden met degene die uit de dood is opgewekt, om dan eens te verwijzen naar Romeinen 7 enzovoorts. Maar sindsdien komt uit die 10 stammen, of uit Efraïm of hoe je dat maar noemt, komt inderdaad de gemeente voort, zodat wat er van het volk nog is, wel, het heeft wel degelijk een positie binnen het koninkrijk op een of andere wijze en in de dienst van de Heer. Maar je komt dan onvermijdelijk bij de gemeente terecht. Nou, als het niet duidelijk is, dan kan ik er verder ook niks aan doen. Anders moet ik het hele thema weer een keer uitleggen. En dat lijkt me nou niet zo gepast. Maar waar het om gaat is dus dat ik denk dat deze vrouw, een weduwe van 60 jaren minstens, die geacht wordt daarmee als weduwe en vanwege de leeftijd haar eigenlijke leven en eigenlijke functie al achter zich te hebben, zo iemand, daarvan wordt gezegd, nou, zo iemand moet je kiezen, want die kan van nut zijn in de gemeente, kan daar diverse functies vervullen. En wat de jonge weduwe betreft, waarvan hij zei, ze worden weelderig en dan willen ze toch trouwen. Paulus zegt in vers 14, ik wil dan dat de jonge weduwe huwelijken, kinderen telen, het huis regeren. Het huis, niet hun man. Het huis regeren. Wie lacht er daar? Ja, oh. Ja, ja, goed. Het huis regeren, geen oorzaak van lastering aan de wederpartij geven, enzovoorts. Nou, het lijkt me voorlopig wel duidelijk en de rest bewaren we voor als we de eerste Timotheusbrief weer eens bespreken. En daarom gaan we nu eerst pauzeren. Hierna komen wij terecht bij een 70. Had je nog een 60 in gedachten, Dick? Yes, ja, nee. Oh ja, jij denkt, wat slaat hij nog over? Wat ik oversla... Nou, de enige die ik bewust oversla is 62. En daartussenin zie ik niks van enige importantie zitten. 62 wel, die komt in de Bijbel een paar keer voor. Maar een keer of drie bij elkaar in Daniël. Namelijk de 62 in verband met de 62 weken van de 70e. Uit Daniël 9, maar in verband met die 70 kom ik daar dus ook nog wel terecht. Dus dat maakt niet zoveel uit. En verder vind je de 62 in het 62ste jaar van koning Darius, wanneer Daniël in de leeuwenkuil wordt geworpen, die vervolgens verzegeld wordt en waar hij vervolgens weer uitkomt. En die twee dingen, die drie plaatsen zijn het dan, maar het zijn twee gelegenheden. Die hebben alles met elkaar te maken, want het 62e jaar van Darius, waarin Daniël in de leeuwenkuil geworpen wordt en er weer uitkomt, is een rechtstreekse verwijzing naar het einde van de 62 weken uit Daniël 9, waarin de Messias wordt uitgeroeid, dan wel afgesneden, maar waarna hij weer uit de dood opstaat. Dat hangt dus rechtstreeks met elkaar samen. En vaker komt het niet voor, dus ik denk, nou laat me zitten. En ik krijg een beetje haast. Dus ik ga naar de 70. De eerste keer dat ik de 70 in de Bijbel tegenkom, daar staat hij niet. Maar dan moet je hem uitrekenen en dat valt ook nog niet mee. Dat is namelijk in Genesis 10. De beroemde volkerentafel, want zo heet het onvermijdelijk. En traditioneel. De volkerentafel uit Genesis 10. Want in die hoofdstukken is sprake van de verdeling van de mensheid in volkeren. Zoals ik het dan meestal zeg, hoewel het er een paar keer anders geformuleerd wordt. Er wordt namelijk gezegd dat deze volken verdeeld zijn in hun landschappen, elk naar hun spraak. Of woorden van gelijke strekking. En op een andere plaats staat in vers 25 van Genesis 10, dat in de dagen van Peleg de aarde verdeeld werd. Maar uiteraard onder de volkeren, want of naar de volkeren verdeeld worden of de aarde verdeeld, dat blijft precies, maar dan ook precies gelijk. Heel de gedachte is dat uit de familie van Noach, en in het bijzonder uit de nakomelingen van Noach, namelijk Sem, Gam en Jafet, dat daaruit ontstaan zijn de volkeren der aarde. Die worden hier opgesomd. Daar zitten enige haken en ogen aan die opsomming, maar daar ga ik dus nou met opzet ook niet ook in, dat vind ik nou niet zo'n punt. Maar als je totaal telt en je telt goed, dan kom je inderdaad aan een opsomming van 70 verschillende namen, zijn de volkeren, 70 volkeren. Waarna het probleem ontstaat dat wij vaststellen dat er in onze dagen wellicht meer volkeren zijn, maar dat is niet helemaal eerlijk, om een heleboel redenen. En de belangrijkste daarvan is dat de 70 die hier genoemd zijn, die kunnen wij toch al niet lokaliseren. En wat wij volkeren noemen, Ja, dat weet ik niet. Dat zegt niks. Dat is niet naar Bijbelse norm. Als je dan vraagt, maar waarom dan deze 70 hier? Dat is omdat ik, denk ik, maar dat kan ik niet echt bewijzen. Maar ik denk dat het is omdat deze 70 volkeren die hier genoemd worden, ook daadwerkelijk teruggevonden zullen worden in de 1000 jaren. In het 1000-jarige rijk, zoals het heet. En het zou best eens kunnen zijn dat er meer volkeren zijn dan deze 70. Dat wil zeggen dat er in onze dagen volkeren zijn die hier niet opgesomd worden. Dat kan best zijn, maar die komen we dan kennelijk niet meer tegen in de 1000 jaren. Het zijn apocryfe volkeren, ja, zoiets, hè. Zo, ja. Daar gaat het maar om. En meer heb ik daar niet van te zeggen. Het feit dus dat er volkeren zouden zijn die hier niet genoemd worden, maakt dus verder helemaal niks uit. Kennelijk is dat dan omdat ze geen rol van betekenis spelen. Maar aan de andere kant, aangezien wij toch niet weten wie van wie afstamt en welk volk waar ongeveer thuis hoort. Zelfs ongeveer is al moeilijk, hè. Maar aangezien we dat zeker niet precies weten, heeft het dus geen enkele zin daar voorts op in te gaan. Wel is de gedachte natuurlijk dat niettemin de aarde bevolkt wordt door 70 volkeren. En dat die volkeren ook uiteindelijk terechtkomen in het koninkrijk. En daar hebben we meteen het verband met de 7. Want de 7 staat voor de volheid, dat is onvermijdelijke woord, hè? De volheid van het werk Gods in het algemeen. En de 70 hangt daar rechtstreeks mee samen, want de 7 komt met grote nadruk tot uitdrukking uiteraard in de 7e bedeling, dat is die van het koninkrijk. En ik houd het er dus op dat deze 70 volkeren ook inderdaad de 7e bedeling, namelijk het koninkrijk, zullen binnengaan. En vandaar deze opsomming, maar ik blijf erbij dat inderdaad niet, ze hier niet geteld worden. Maar traditioneel wordt dat gedaan, de volkerentafel van Genesis 10, de 70 volkeren enzovoorts. Het is bijna spreekwoordelijk geworden. En dat klopt ook inderdaad. Er worden enkele namen genoemd die in de rij van volkeren niet thuis horen. Namen die wel in het hoofdstuk staan, maar niet als volk worden aangeduid. En dat is het enige probleem wat de tabel oplevert. Maar niettemin, 74 komen we en de 7 komen we inderdaad terecht in het koninkrijk. Maar even helemaal naar het begin. De 70 namelijk is de Hebreeuwse Ayin, letter Ayin, waarvan de naam vertaald wordt met bron, gewoonlijk. Bron, Ayin, meestal afgekort, en. En wordt het dan, de bron. En ook wordt het vertaald met oog. Maar niet omdat dat wat anders is, maar omdat het hetzelfde is. Als je oog boos is, dan is je bron boos. Als je bron boos is, ben je dus helemaal boos. Komt in de Bijbel voor. Er wordt heel dikwijls gesproken over het oog. Er staat er netjes zo in de vertaling. Of dat een terechte vertaling is of niet, dat weet ik ook niet. Want het had dan in dat verband net zo goed met bron vertaald kunnen worden. Er wordt namelijk toch niet een letterlijk oog bedoeld. En ook niet een letterlijke bron in de zin van een bron waar water uit voortkomt of iets dergelijks. Maar er wordt dan gesproken over de oorsprong der dingen. En eigenlijk de bedoeling. Want oorsprong is nog niet helemaal goed. De bedoeling. Dat wil zeggen, het spreekt weliswaar over oorsprong, maar tegelijkertijd gaat het over bestemming. De bedoeling waarom de dingen er zijn, waartoe ze er zijn enzovoorts. En waartoe de dingen leiden. Dus een bron heeft daar alles mee te maken. Als we spreken over een bron trouwens, dat heb ik zojuist ook al opgemerkt. Dan gaat het gewoonlijk in de Bijbel om de beloften die God ooit gedaan heeft. In het bijzonder de beloften aan Abraham. En het zal duidelijk zijn dat als de 7 aanbreekt, de 7 verschijnt, dan is dat op een of andere wijze toch vervulling van beloften. Gods werk is in de praktijk niet alleen het geven van beloften, maar het ook brengen van de vervulling van die beloften. Zodat je van een 3 heel gemakkelijk bij een 7 terechtkomt. En in bedelingen zie je dat helemaal sterk, want vanuit de 3e bedeling, vanuit de belofte, kom je rechtstreeks terecht inderdaad ook in de 7e. Het koninkrijk, de rust, of hoe het allemaal maar heten mag. Maar 70 is dus een bron of een oog. Ik vind het altijd een interessant gegeven, want wij hebben zelfs een schriftplaats waar men keurig het woord vertaald heeft met oog. is nog ingewikkeld ook, want het is nog Grieks eigenlijk ook. Waar men vertaald heeft met oog, maar waarbij zo zonder meer duidelijk is dat daar het alternatief had moeten staan, namelijk een bron. Dat is in, ik meen Matthäus 20... Nou, dat is niet wat die ik bedoel, maar geeft niet, dan neem ik eerst deze. Matthäus 20, vers 15 is dat. Waar staat aan het eind van het vers, of is uw oog boos omdat ik goed ben? De gedachte is, bent u boos omdat ik goed ben? Maar in plaats van u staat er uw oog. En uw oog staat dan weer meer in de breedte voor uw oogmerk, namelijk uw bedoeling. Uw bron is boos. Je hebt boze plannen. Beloften is een wat erg positief woord dan, maar nemen we het alternatief plannen. Boze beloften. Dat oog belooft niet veel goeds. En dat wordt in verband met het oog gebracht, omdat in de praktijk iemands ogen ook inderdaad uitdrukken wat hij van plan is. Ongeveer dan. En voor zover wij dat niet weten, is dat omdat wij die ogen niet lezen kunnen. En soms denk ik, is dat maar goed ook. Maar dat is weer wat anders, hè. Maar zo is het wel. En ogen kun je een boel aflezen. Is de iriscopist in de zaal? Nee, joh. Goed, daar hebben we het er niet verder over, hè. Maar zo is het wel. Oog is de oorzaak, de bron namelijk, waaruit de dingen voortkomen. Dat blijkt hier ook duidelijk. En in dat verband wordt dus het oog genoemd, terwijl bedoeld is feitelijk de bedoelingen van iemand. En eigenlijk is het dus gewoon iemands wezen. We hadden ook net zo goed u kunnen staan, al wordt het dan minder mooi natuurlijk, de uitspraak, hè, minder duidelijk. En ik moet er nog iets anders bij zeggen, als we de typologie er bovendien bij halen, wat nou niet helemaal voor de hand ligt, maar als we typologie bijhalen, dan is het oog weer een type van geest. Als je leest in de Bijbel over de vier dieren die ogen hebben van voren en van achteren, of aan alle kanten, of over raderen, die trouwens genoemd worden in verband met de vier dieren, maar nou zit ik ineens in Ezechiël, dan wel Openbaring 4, dan staat er ook dat die vol ogen zijn, maar oog staat gewoon voor geest. Maar als ik dat weer moet uitleggen, dan moet ik weer zeggen dat geest de bron is, inderdaad, waaruit de dingen voorkomen. Geest heeft eens te maken met de gedachten in het algemeen. En dus zeker met de plannen die iemand maakt enzovoorts. Maar de geest is ook eigenlijk het wezen van iemand. Hè? Dat is wat zijn persoonlijkheid uitmaakt in de praktijk. Kortom, oog en geest zijn synonieme begrippen. Maar dat komt omdat ze allebei te maken hebben met de bron van iets. De oorzaak van iets. Bron waaruit de dingen voortkomen. Nou, deze tekst illustreert het aardig, maar er zijn natuurlijk vele schriftplaatsen die dat bevestigen. En niet alleen in de Bijbel, maar daarbuiten ook, want ook in het Nederlands worden de termen zo gebruikt. Maar ik blader even terug. Dan kom je terecht in Matthäus 7. Matthäus 7, waar staat in vers 1, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Wordt meestal misverstaan, want oordelen in de Bijbel heeft niet zozeer de betekenis van ergens een mening over hebben, maar het heeft de betekenis van iemand executeren. Dat wil zeggen, een vonnis uitvoeren. Wij denken dat oordelen is een vonnis uitspreken. Maar dat is het in de Bijbel niet. In de Bijbel is het meteen executeren. Dat is oordelen. Als God oordeelt, wil hij zeggen dat hij zijn mening geeft. Dat heet anders gewoon, als God zijn mening geeft. Maar het wil zeggen dat God het oordeel ook daadwerkelijk brengt. Vonnissen dus zou een betere vertaling zijn. Geeft beter weer de betekenis van het oordelen dan ergens een mening over hebben. Men zou een mening over de dingen moeten hebben, maar men zou niet moeten executeren. Dat wil zeggen, we zouden bepaalde dingen inderdaad in het Nederlands gewoon in onze gedachten naar onze opvattingen veroordelen. Maar dat wil nog niet zeggen dat we het oordeel ook zouden moeten uitvoeren, want dat zouden we nou juist niet moeten doen. En daarom staat er: oordeelt niet op datgene niet geoordeeld wordt. Dat laatste begrijpen we gewoon ook wat duidelijker, wat makkelijker. Op datgene niet geoordeeld wordt wil zeggen op datgene niet gevonnist wordt. Want waar men iemand anders onder het oordeel brengt, een oordeel aan zo iemand voltrekt dus, eigenlijk een vonnis voltrekt, daar loopt men het risico dat men zelf datzelfde vonnis zou moeten ondergaan. Er staat er ook: want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met welke mate gij meet, zal u weder gemeten worden. En daarom zouden we dat niet moeten doen. En er is een eenvoudige reden voor. De mens oordeelt op grond van wat hij aanziet. Op grond van wat voor ogen is, heet zoiets. En dat leidt altijd tot een verkeerde opvatting. In ieder geval tot een verkeerd oordeel. Sowieso. En aangezien God de enige is die het hart kan aanzien, zou men het oordeel aan God moeten overlaten. En dat is voor ons eigen bestwil, want de gedachte is dat als dat niet zo gebeurt, als wij oordelen en aanzien dus de dingen die voor ogen zijn, en op grond daarvan vonnissen voltrekken, zal ik maar zeggen, dan is het zonder meer in overeenstemming met het recht dat wij op dezelfde wijze geoordeeld zullen worden. Maar we zullen in dat laatste geval, ongetwijfeld van mening zijn dat het gaat om een onrechtvaardig oordeel. Maar dat kun je dan niet meer zeggen, omdat je zelf op dezelfde wijze gehandeld hebt. En vandaar laten we de wraken over aan God die gezegd heeft: mij komt de wraken toe, ik zal vergelden, spreekt de Heer. Dat is voor ons persoonlijk het beste en dus voor anderen uiteraard ook. Dus oordeelt niet omdat gij niet geoordeeld wordt. En dan vers 3. En wat ziet gij de splinter die in het oog uws broeders is, maar de balk die in uw oog is, merkt gij niet. En als je nou weet dat oog een bron in het Hebreeuws hetzelfde is, dan begrijp je meteen dat het niet gaat om een oog, maar inderdaad een bron. Daar verandert de betekenis van het vers niks mee, maar nou wordt de beeldspraak in ieder geval begrijpelijk. Want een balk in je oog hebben, ja, we zijn allemaal aan de uitdrukking gewend, hè, langzamerhand. Maar dat wil niet zeggen dat het een zinnige uitdrukking is. Het is namelijk geen zinnige. Het moet inderdaad gaan om een bron die verontreinigd is. En verontreinigd water zou ons in deze dagen allemaal aan moeten spreken op gezag van overheid. Maar dat even terzijde. Maar dat er een balk in je bron kan liggen die daarmee het water verontreinigt en wellicht zelfs vergiftigt, want die kans is groot. Dat zou inderdaad kunnen, maar een balk in je oog hebben, dat gaat niet. Bovendien, dat iemand een splinter in zijn oog heeft, dat hoef je hem niet te verwijten. Maar dat de vuiligheid in zijn bron ligt, daar zou je beter voor moeten zorgen, zo is het gewoon. Hè? Dus het wordt dan ineens een duidelijker beeldspraak. Maar ook hier moet het zo zijn dat de balk dan wel de splinter in het algemeen staat voor verontreiniging dan wel zonde. Want het gaat erom dat het geoordeeld zou worden hier. Dus het moet om zonde of iets dergelijks gaan. En waarbij uiteraard het oog, maar beter dus de bron in de praktijk staat voor de mens als zodanige. Dus de betekenis verandert er niet mee, maar als je bron leest, dan wordt het in ieder geval duidelijker. Hetgeen ook blijkt uit de volgende versen. Werpt eerst de balk uit uw oog. Nou ja, het zal duidelijk zijn dat dat onmogelijk goed Nederlands kan zijn. Hè? En dat is ook zo, het is ook inderdaad een vertaalprobleem. Bron zou het moeten zijn. En nou ik u toch zit in dit hoofdstuk, kan ik nog even terug naar Matthäus 6, vers 22. De kaars des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, dat is hetzelfde als oprecht eigenlijk. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Waarbij het oog staat voor inderdaad iemands bedoelingen, iemands oogmerk. De dingen waar hij mee bezig is, de plannen die hij maakt enzovoorts. En die plannen die hij heeft, die gedachten die hij heeft, dat oogmerk zeggen we dan in het andere geval, wat de mens heeft, is daar vervolgens bepalend voor heel zijn leven. En daarom staat er, indien uw bedoelingen onoprecht zijn en dus duisternis zijn, want het heet dan oog en dus gaat het om licht en duisternis, indien uw bedoelingen verkeerd zijn, in het oog dus duister is, dan zal heel het lichaam duister zijn, dat is de gedachte. En indien uw bedoeling enkelvoudig, eenvoudig is, enkelvoudig, slechts één simpel doel, vandaar dat het synoniem is met het begrip oprecht. Indien uw bedoelingen oprecht en enkelvoudig zijn, en u geen bijbedoelingen hebt, en u er niks achter zit, achter die bedoelingen van u, dan gaat het inderdaad om licht en dan zal geheel uw lichaam verlicht wezen. De gedachte die er bovendien achter zit, is dat het oog van oudsher geacht wordt de uitdrukking te zijn van heel de mens. Dat wil zeggen, niet alleen van heel zijn lichaam, maar van heel zijn wezen. Op een of andere wijze drukt het oog namelijk de volkomenheid, de eenheid, de volkomenheid van de mens uit. En dat, waarom dat ontleend is, weet ik niet meer, maar het ligt tamelijk voor de hand, omdat de vorm, de tekening van het oog, is natuurlijk heel bijzonder, want het is zo goed als een ronde vorm, en de ronde vorm drukt sowieso altijd eenheid uit, hè? Dat is toch bekend, hoop ik, hè? De cirkel, de bal, drukt altijd volkomenheid uit, eenheid, één afmeting enzovoorts. Het is een geheel, maar diezelfde ronde vorm van het oog, die vinden we terug in de vorm van de iris en de pupil, dat wil zeggen, die concentrische cirkels. In het oog. Dus een en al cirkel wat we daarin zien. En dat drukt inderdaad eenheid, volkomenheid uit. En het idee wat erachter steekt is dat het oog in die als eenheid dan ook de uitdrukking is van de gehele eenheid van de mens. En daaraan heeft men enige technieken gekoppeld natuurlijk, vooral in onze moderne tijd. En daar vindt de iriscopie ongetwijfeld ook zijn oorsprong. De gedachte dan is dat alles wat er in het lichaam van de mens is, op een of andere wijze zich zal moeten uitdrukken in het oog van de mens. Zodat men door de bestudering van het oog eventueel een diagnose kan stellen over de kwalen die er zoal in het lichaam zich voordoen. Ja, dat zal ook wel. Ik heb me laten wijsmaken trouwens dat in principe alles wat in de mens is, zich ook uitdrukt in één cel van de mens. Eén cel van zijn lichaam. Dat zal ook wel zo wezen, ja. Ik bedoel, ja, dat zal wel zo wezen. Ligt wel voor de hand. Of men er wat mee kan vervolgens, dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Maar in elk geval is het zo dat als wij naar elkaar kijken, als wij elkaar waarnemen, kijken we elkaar in de ogen. Dat is niet anders. Wij doen dat meestal niet al te nauwkeurig, want het is niet erg netjes om elkaar van dichtbij recht in de ogen te kijken. Dat is nu helemaal zo, hè. Dat is min of meer onbeleefd, wordt zelfs beschouwd als inbreuk op privacy bij gelegenheid enzovoort. Afhankelijk van de cultuur waarin wij leven, dan wel het gebrek aan cultuur waarin wij leven, of zoiets, hè. Dus kortom, dat is aan gebruiken gebonden. Maar dus in vele landen is het zo, onder vele volkeren moet ik eigenlijk zeggen, is het zo dat men elkaar sowieso niet recht aankijkt. En dat men de ogen neerslaat of altijd lager door te kijken dan waar de ogen zitten. Ook als men tot de mensen spreekt enzovoort. Is nou helemaal zo. En vraag het uw hond maar eens, of uw kat. Dat we het toch over de kat hadden. Hè. Als je dicht bij zijn beest komt en het recht in de ogen kijkt, dan draait hij zich echt af. Dat doet hij niet, want dan wordt het als bedreigend ervaren. En het wordt als bedreigend ervaren, omdat mensen het idee hebben, nou kijken ze recht in mijn ziel, zien ze recht wat in me is. Dat is in de praktijk gewoonlijk niet zo, maar het drukt uit dat het eigenlijk wel zou moeten kunnen, laat ik het zo zeggen dan, hè. Dat wij het niet kunnen, komt waarschijnlijk ook omdat wij het niet oefenen, dan wel omdat wij er niet in geloven. Of dat wij niet willen geloven, want het is wel makkelijk een ander in zijn ziel te kunnen kijken, Maar andersom is het toch minder verkwikkelijk, denk ik. Gewoonlijk, hè. Maar waar het maar om gaat, is dat de bron of het oog inderdaad de uitdrukking is van de volkomenheid van de mens. Of wat het ook maar is. En uiteindelijk van God. Het oog, de bron, staat inderdaad voor geestelijke dingen. Voor de gedachten die er zijn, voor de geest die er is, enzovoorts. En het heeft uiteindelijk dan ook nog een beetje van doen met waarneming. Maar dat is niet het belangrijkste, uiteraard. Er is nog wat vreemds aan de hand. Wij kijken met het oog naar buiten, maar wij leren altijd netjes op school dat we met het oog iets kunnen zien. Niet omdat het naar buiten kijkt, maar omdat er van buitenaf licht invalt. En dat zou je eigenlijk moeten vergeten. Het is weliswaar zo. Natuurlijk wel, maar dat is techniek. Officieel is het zo, en dat is veel netter. Wij kijken inderdaad met het oog naar buiten. En daarmee is het oog een bron. Het verraadt namelijk wat in ons is. Het komt door de bron inderdaad naar buiten. Een ander die in onze ogen kijkt, wordt geacht daarmee rechtstreeks in ons hart te kunnen kijken. Gericht op de eenvoudig, enkelvoudig, ja. Dus alleen op het hoofddoel gericht en inderdaad verder niks, hè. Wordt van harte ook gezegd, en onze gezindheid ook gezegd, dat die eenvoudig zou moeten zijn. In de nieuwe vertaling staat er dan oprecht, om het uit te leggen. Dat vind ik altijd jammer, want eenvoudig geeft in wezen veel beter weer wat het is, vooropgesteld dat je het woord begrijpt, hè. Eenvoudigheid is gewoon enkelvoudigheid. En dat betekent het, als het hart door onze gezindheid eenvoudig is, dan wil het zeggen zonder bijbedoelingen. En dat is dus inderdaad oprecht. Nou goed, dat is het oog. Uiteindelijk is het zelfs zo dat het oog een uitbeelding is, zelfs, van de hele schepping, hè. En van God zelf. En noem maar op. De dingen die als eenheid in zichzelf, als één geheel volkomenheid bestaan. En in dat geval krijg je altijd te maken met dit begrip 70. Maar goed, daar ga ik verder nou niet op in. Want het heeft met ons onderwerp, met het getal 70 ook verder, niets te maken. 70 dus, als ik het moet zeggen, staat voor volmaking. Niet alleen van voltooiing, dat zagen we trouwens al in de 9, voltooiing. Maar inderdaad, vervolmaking, dat zal wel het goede woord zijn. Het is de uitwerking van de 7, de werking van de 7. Het voltooien, het volmaken, het completeren. Maar dan in die zin dat dan ook inderdaad het volmaakte gekomen is. En vandaar die 70 volkeren, vandaar ik op grond van de betekenis van het getal ook besluit van, dat zijn dan kennelijk de 70 volkeren die ooit in het koninkrijk terechtkomen. En voor zover bewezen kan worden dat er andere volkeren zijn dan degene die daarin staan, dan is het zeker zo dat die volkeren dan inderdaad niet in het koninkrijk terechtkomen. En dat kan weer eenvoudig genoeg, omdat ze kennelijk ongelovig zijn, dat er geen gelovigen in gevonden worden. Kan heel goed. Goed. Nou, gaan we even verder, want ik wil u toch nog een stuk of wat van die 70's noemen. Wij vinden 70 in ieder geval uitdrukkelijk genoemd in Genesis 46. Dat wordt in de Bijbel nog verscheidene malen herhaald trouwens. Genesis 46, waar de hele familie van Jacob, dan wel Jozef, in Egypte terechtkomt. En dan staat er inderdaad dat er totaal 70 zielen zijn. Dat is dus de gehele familie. Maar dat is natuurlijk waar het om gaat. De complete, voltooide familie, daar mankeert er niet één aan. Dat denk je altijd meteen bij 70, hè? Daar mankeert er niet één. De gehele familie komt daar in Egypte terecht. In, wat was het, Genesis 46 is dat, vers 27. Het laatste deel van het vers. Al de zielen van het huis van Jacob die in Egypte kwamen, waren 70. Er zijn altijd problemen over de telling, omdat ergens anders staat 66. Maar dat is weer zo, omdat dan Jozef en zijn familie niet meegeteld wordt, omdat die familie er al was. Niettemin, het eindresultaat is toch 70 personen die samen in Egypte terechtkomen. En dat is het complete, het volledige Israël. Het zal wel overbodig zijn te zeggen, maar de hele familie van Jacob, dan wel Jozef, in Egypte onder Jozef en daarmee behorend tot het huis van de koning, het huis van Jozef namelijk, is op bijzondere wijze weer de uitdrukking van de gemeente. Nou, niet zozeer als gemeente zoals we daar gewoonlijk over denken, maar het is een uitbeelding van de gemeente als het volk dat nu het koninkrijk is binnengegaan. En deel heeft aan het koninkrijk in zijn verborgen positie. Bij zeven denken we gewoonlijk aan het koninkrijk, dat is terecht natuurlijk. Maar in het geval van Jozef hier en die 70 familieleden gaat het om het koninkrijk. Niet zoals het openbaar wordt in Palestina dus, of Jeruzalem, wat er overigens nog niet eens bestond. Want voordat het zover is en voordat het koninkrijk van Israël zelf tot stand komt met het huis van David enzovoorts, voordat er ooit een koning is, is Jozef al koning in Egypte. En niet alleen over de familie, maar eigenlijk over de hele wereld. Het is dus een uitbeelding van het koninkrijk van Christus zoals we het kennen in onze dagen, waarbij het niet openbaar geworden is vanuit Jeruzalem en Canaan, of hoe het maar heten mag, maar waarin het verborgen is buiten Canaan en dus inderdaad in de wereld, of zo je wilt, in Egypte. Niettemin is het Israëlitisch. Dat is toch sterk. Hetgeen dus uitdrukkelijk wijst op de Israëlitische achtergrond in het algemeen. Jood, via Juda dan wel Efraïm, dat maakt me niks uit, hè. Maar de Israëlitische achtergrond in het algemeen van de gemeente. Maar daar zijn deze 70 dan weer de uitbeelding van. 70 als uitdrukking van een verborgen koninkrijk, maar we komen dat nog een paar keer tegen, want later vinden wij verscheidene malen vermeld de 70 oudsten uit Israël. Ja?
Jozef was
toch niet verborgen? Jozef was zoek. Jozef was zoek. Nee, op het moment dat die 70 er zijn, dan is hij niet is hij niet verborgen voor zijn broeders. Maar dan is zelfs de hele familie, heel Israël is verborgen voor het land. Is uit het land verdwenen. En waar zijn ze nu? De hele familie is weg. Dat wil zeggen, als men Israël zou zoeken, zouden wij, van zoveel eeuwen later, het zoeken in Palestina, Jeruzalem of wat dan ook. Nou, daar is het niet. Waar is het dan nu? Ja, in het huis van Jozef. Dat is niet het huis van Potifar met Jozef aan het hoofd. Het is niet de gevangenis van Potifar met Jozef aan het hoofd. Maar het is nou het huis van de farao met Jozef aan het hoofd. Maar in alle drie gevallen is het verschil niet zo groot. Nee, kan daar moeilijk op ingaan. Ja, in elk geval, ja. Ja, als je dus Israël nu zoekt, zou je het niet moeten zoeken op de plaats waar je normaal gesproken Israël zou verwachten. Dat heb ik eens aan Jozef gevraagd, die zei, nee, dat dacht ik ook. Dus Jozef zei, ja, ik moest naar mijn broeders en ik dacht dat ze in Dothan waren, maar daar waren ze niet. Dus ze waren inderdaad ergens anders. Het verhaal begint al zo. Ze zijn zoek, op een of andere wijze. En dat is met Israël nu ook. Als je Israël zoekt, zou je het moeten zoeken bij de gemeente. Dat is Israël namelijk. Op welke manier, dat doet er niet toe. Het is in ieder geval Israël. Het Israël Gods. Het Israël wat gelooft in de Messias, leeft onder de heerschappij van de Messias. Laten we zeggen, wij leven onder de heerschappij van de zoon van Jozef, die ons brood en wijn verstrekt. Maar dat is precies wat Jozef deed voor die 70 familieleden daar in Egypte. En hij deed het zelfs voor heel Egypte, voor wie maar kwam. Brood verstrekken, wijn weet ik niet. Wijn gaf hij inderdaad ook aan zijn broers, dat is waar. Want zij werden tezamen dronken. Ja, dat vind ik altijd een mooie uitspraak. Ja. Zij werden tezamen dronken. Nadat hij zich bekend maakte aan zijn broers. Hè. Jozef was immers de man die voor het brood zorgde in Egypte en voor heel de wereld. Maar toen zijn broers kwamen en hij zich uiteindelijk bekend maakte, staat er uitdrukkelijk, en ze werden tezamen dronken. Dus het was toch brood en wijn van Jozef. Maar ik breng Jozef ook altijd rechtstreeks in verband met Melchizedek. Namelijk verborgen priesterschap en koningschap ook van Christus. Buitenslands. Dus toch koninkrijk, maar verborgen, vandaar 70. Maar je kunt ook zeggen, dit is het allereerste begin van een koninkrijk van Israël. En dus kun je zeggen, dit zijn eerstelingen, die 70. Je kunt ook zeggen, dan zijn het oudsten. En dat waren het ook. Maar daarna krijgen we echt te maken, ook letterlijk, met 70 oudsten uit Israël. Het zal duidelijk zijn dat die 70 oudsten uit Israël net zo goed de uitdrukking zijn van dat verborgen koninkrijk in onze dagen en dus van de gemeente. Heb je die? Komt meerdere malen voor, die 70 oudsten. Het is zelfs vermakelijk, want eerst is het een priester van buiten Israël die zegt tot Mozes, weet je wat je doet, die last is u te zwaar, laat 70 uw sterkte wezen, zei hij. Zei deze middelaar. Maar goed, dat was Jethro namelijk, de Midianiet. Uit de andere tak van de oudere tak van de familie, uit Lot namelijk. Maar die Jethro die zegt tot zijn schoonzoon Mozes, je moet je oudste kiezen uit het volk en die moet samen met jou die last dragen. Dat doet hij niet meteen. Maar later is er wel degelijk sprake van 70 oudsten in Exodus 24 wordt erover gesproken in elk geval. Laat ik die maar even noemen. Exodus 24. Waar de Heer zegt tot Mozes, klim op tot de Heere. Gij en Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël en buig je neder van verre. Dus Mozes en nog een paar. En dan 70 van de oudsten van Israël. Maar het is al nadat, dat het was nadat Jethro over die oudsten gesproken had. Maar je vindt de officiële erkenning dan wel aanstelling van die oudsten in nummer 11. Dus een klein eindje verder in de geschiedenis. Het is een ingewikkeld verhaal trouwens, omdat twee verhalen gelijktijdig verteld worden. Maar niettemin staat er in vers 16 van nummer 11, dat de Heer zei tot Mozes, verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, de welke gij weet dat zij de oudsten des volks, namelijk des zelfs ambtlieden, zijn. Dat vind ik altijd interessant, want er wordt in één keer gezegd, dat als je oudsten moet kiezen, kun je ze alleen kiezen uit de oudsten die er zijn. Dat is een nieuwtestamentisch misverstand. Dat men denkt, als er geen oudsten zijn, dan moet je ze kiezen. En dat is een beetje dwaas natuurlijk. Sorry, maar het is dwaas. Hoe kun je nou oudsten kiezen als er geen oudsten zijn? Dan kies maar een koekje. Maar als er nou geen koekjes zijn. Dus kies maar een oudsten. Maar als er nou geen oudsten zijn, ja, dan zit er niks anders op dan te zorgen dat ze er eerst komen. Daarna kun je altijd nog kiezen. Eventueel. Dan wel aanstellen, want daar geldt hetzelfde voor. Dat zie je ook zo. Mozes moet er namelijk 70 aanstellen, of stellen, kiezen, verzamelen staat er. Verzamelen, want ze moeten één worden. Hij moet ze verzamelen uit de oudsten des volks, moesten duidelijk oudsten zijn. Eerst waren ze oudsten en daarna worden ze als oudsten erkend. Het is een heel ingewikkeld verhaal, maar ik zal proberen hier in 3 zinnen of zoiets dat te zeggen. De oudsten van Israël is het deel met de oudste rechten ook bovendien van Israël. De oudste rechten van Israël liggen niet bij Juda, maar liggen bij Jozef. Zodat als je het heel zwart-wit en heel grof indeelt, de 10 stammen zijn ouder, hebben eerst geboorterecht namelijk, de 10 stammen zijn ouder dan de 2. En als dus deze oudsten gekozen moeten ze gekozen worden, niet uit de 2, maar uit de 10 stammen van Israël. En aangezien die 70 oudsten een beeld zijn van de gemeente, is dus het verhaal gewoon, de gemeente komt voort uit het oudere deel van Israël, zijnde de 10 stammen van Israël. En dat is de gedachte die hier typologisch wordt uitgedrukt. Er is niks mee mis. Maar waar het om gaat is natuurlijk dat de verkiezing van deze oudsten er uitdrukkelijk, of de verzameling, want zo heet het, de verzameling van die oudsten uitdrukkelijk de uitbeelding is van de verzameling van de gemeente, want zo heet dat in onze dagen, want God verzamelt, dan wel vergadert zich een volk voor zijn naam. Uit de heidenen, zegt u dan, dat zijn toch niet de oudsten van Israël? Jawel, want de oudsten van Israël worden tot de heidenen gerekend in onze dagen. Die 10 stammen namelijk. Er is niks tegenstrijders aan. Dat klopt precies namelijk. Het is maar hoe je het zeggen wil. En dat het hier gaat om een uitbeelding van het ontstaan van de gemeente, is zo zonder meer duidelijk. Want lees maar even verder. Er staat, gij zult hen vergaderen. Eerst verzamelen. En dan, laatste deel van vers 16. Gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst. Dat betekent normaal gesproken.